We gaan eerst een stukje lezen. Laten we dat eerst maar doen. We gaan eerst een stukje lezen uit Matteüs 21. Matteüs 21, we doen vanaf vers 33. We hadden het al gezegd, hè? Het gaat over een wijngaard. En ik heb erboven staan de boze wijngaardeniers. Vers 33. Luister naar een andere gelijkenis. Er was iemand, een heer des huizes, die een wijngaard plantte. Hij zette er een omheining omheen, groef er een wijnpersbak in uit en bouwde een toren. En hij verhuurde hem aan landbouwers en ging naar het buitenland. Toen de tijd van de vruchten naderde, stuurde hij zijn dienaar naar de landbouwers om zijn vruchten te ontvangen. En de landbouwers namen zijn dienaren, sloegen de een, doodden een ander en stenigden een derde. En nogmaals stuurde hij andere dienaren, meer in aantal dan de eerste, en zij deden met hen hetzelfde. Ten slotte stuurde hij zijn zoon naar hen toe en zei, voor mijn zoon zullen zij ontzag hebben. Maar toen de landbouwers de zoon zagen, zeiden zij onder elkaar, dit is de erfgenaam, kom, laten we hem doden en zijn erfenis voor onszelf houden. Toen ze hem gegrepen hadden, wierpen ze hem buiten de wijngaard en doodden hem. Wanneer dan de heer van de wijngaard komen zal, wat zal hij met die landbouwers doen? En zij zeiden tegen hem, hij zal die kwaaddoeners een kwade dood doen sterven en zal de wijngaard aan andere landbouwers verhuren die hem de vruchten op hun tijd zullen geven. En Jezus zei tegen hen, hebt u nooit gelezen in de schriften, de steen die de bouwers verworpen hadden, die is tot een hoeksteen geworden. Dit is door de Heere geschied en het is wonderlijk in onze ogen. Daarom zeg ik u dat het koninkrijk van God van u weggenomen zal worden en aan een volk gegeven dat de vruchten ervan voortbrengt. En wie op deze steen valt, zal verpletterd worden. En op wie hij valt, die zal hij vermorzelen. En toen de overpriesters en de fariseeën deze gelijkenis van hem hoorden, begrepen zij dat hij over hen sprak. En zij probeerden hem te grijpen, maar zij waren bevreesd voor de menigte, omdat die hem voor een profeet hielden. De boze wijngaardeniers. We hebben met elkaar de gelijkenis gelezen. En zoals gezegd, hij sluit aan. Dat zegt de Heer Jezus ook in, of dat schrijft Matteüs ook hè, in vers 33. Luister naar een andere gelijkenis. Dus dat is een gelijkenis die ook gaat over het voorgaande, maar wat de Heer Jezus in wat andere bewoordingen wil verkondigen, wil bekendmaken. En we hebben in die voorgaande gelijkenis van de twee zonen gezien dat daar het ook gaat over vers 31, over het koninkrijk van God. Het koninkrijk van God. En het grote punt wat daarin naar voren komt, was het woord, wie weet het nog? Berouw. Berouw. Die eerste zoon had berouw, want hij zei van ik ga er niet heen. Hij kreeg berouw en hij ging toch werken in de wijngaard. En die oudste zoon zei ik ga en hij ging helemaal niet. En dat kernwoord wat daar heel duidelijk door de Heer Jezus wordt uitgelegd, is het woord berouw. En het koninkrijk van God wordt ook in deze gelijkenis naar voren gehaald. We kunnen dat lezen in vers 43... waar de Heer Jezus zegt, daarom zeg ik u dat het koninkrijk van God van u weggenomen zal worden en aan een volk gegeven dat de vruchten ervan voortbrengt. Het koninkrijk van God is het eeuwige rijk van God, het eeuwige koninkrijk van God. Dat betreft de eeuwigheid. En wat je in deze twee gelijkenissen heel duidelijk naar voren ziet komen, is dat de doorgang of de ingang van dat koninkrijk, van Gods eeuwige koninkrijk, de Heere Jezus Christus is. En dat valt uit deze gelijkenis, die we nu met elkaar gelezen hebben, valt dat heel duidelijk op te maken. Nou, de wijngaard, we hebben er vorige keer met elkaar over gesproken, wat houdt nou die wijngaard in? De wijngaard is in Johannes 15, is hij het volk Israël. De wijngaard stelt daar het volk Israël voor. Dat komt uit Jesaja 5, hebben we toen met elkaar gelezen. En hier in de eerste gelijkenis van de twee zonen, maar ook deze gelijkenis van de slechte wijngaardeniers, dat betreft niet Israël, maar dat betreft dus het koninkrijk van God. Want als we die twee teksten naast elkaar lezen, vers 41 en vers 43, vers 41 gaat over de gelijkenis, dan schrijft daar de evangelist, dan zal de wijngaard aan andere landbouwers verhuurd worden, die hem de vruchten op hun tijd zullen geven. En dan vers 43, de gelijk achteraan, dat is namelijk de verklaring van die wijngaard. En dan staat er dat het koninkrijk van God van u weggenomen zal worden en aan een ander volk gegeven dat de vruchten ervan voortbrengt. En die twee versen lopen in principe parallel. Het einde van de gelijkenis en de uitleg die de Heer Jezus Christus eraan geeft, lopen parallel. En het gaat om vruchten voortbrengen. En de ene keer wordt het de wijngaard genoemd en de andere keer is het het koninkrijk van God. Zoals gezegd, wat wordt er dan gevraagd? Wat wordt er gevraagd? Er wordt gevraagd dat er een opbrengst van de vruchten gegeven wordt aan de Heer van de wijngaard. Dat is de vraag. Want er komen knechten naar die Heer van de wijngaard toe en die vragen van oké, de vrucht van de wijngaard. Maar die vrucht van de wijngaard, daar wordt helemaal niet over gerept en over gesproken, want die boze wijngaardeniers, nou, we hebben het gelezen, die pakken die knechten van die Heer van het huis aan. Maar wat wordt er nou bedoeld met die vruchten? Die vruchten voortbrengen, dat kan alleen maar, en nu pak ik toch weer even Johannes 15 erbij. Johannes 15 erbij, want daar geeft de Heer Jezus zelf aan hoe je vrucht kunt dragen in, wat zei ik nou, Matthäus 15? Johannes 15, ja, Johannes 15. Johannes 15. In Johannes 15, dat eerste gedeelte, gaat dus over de ware wijnstok. En dan staat er in Johannes 15, vers 4, blijf in mij en ik in u, zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in mij blijft. Je kunt geen vrucht dragen als je niet in de Heer Jezus blijft. En dat zei de Heer Jezus hier tegen zijn discipelen. De wijngaard is Israël, er stonden meerdere wijnstokken, meerdere rabbies waren in Israël en er werd door de Heer Jezus gezegd tegen zijn discipelen, jullie moeten in mij blijven, jullie moeten met mij verbonden blijven. En dan, dat is dus, en nu zijn we weer terug bij de slechte wijngaardeniers, als het dus gaat over die vruchten voortbrengen, dan moeten we concluderen dat die vruchten alleen maar kunnen worden voortgebracht door de Heer Jezus Christus. En het zijn vruchten voor de Heer van het huis, voor degene die de eigenaar is van de wijngaard, degene die over het koninkrijk van God gaat. De vruchten die moeten vol bevonden worden voor God zelf. Nou, en hoe worden die vruchten ook, en dat is gelijk de les voor ons vandaag de dag, hoe worden die vruchten voor ons vol bevonden, die vruchten van ons vol bevonden worden voor God? Nou, dat is dus door de Heer Jezus Christus. En daarom is die andere gelijkenis zo van belang, want daar heb je namelijk het woord berouw staan. Als je geen berouw hebt en als je niet tot inkeer komt, tot bekering komt, als je niet aan hem vertelt dat je hem nodig hebt, kun je zonder de Heer Jezus Christus geen vruchten die vol zijn voor God voortbrengen. Dat kan alleen maar doordat je berouw hebt van je leven, van je zonde, van je zondige staat, tot inkeer komt en in de wijngaard komt, verbonden wordt met de wijnstok, En nieuwtestamentisch is dat, dat we tot bekering komen en de Heilige Geest krijgen en de vrucht van de Heilige Geest in ons leven aanwezig is. En de vrucht van de Heilige Geest die wij hebben gekregen omdat wij verbonden zijn in de Heere Jezus Christus. Want we hebben zondag ook tegen elkaar gezegd, hè, de Heilige Geest, of heb ik dat niet gezegd, dat weet ik eigenlijk niet meer. De Heilige Geest doopt ons in het lichaam van de Heere Jezus Christus. Daar ligt onze verbintenis met de Heere Jezus. En wij hebben de vrucht van de Heilige Geest in ons. En die vrucht van de Heilige Geest, die is vol bevonden door God. Waarom? Omdat het een vrucht is die bij God zelf vandaan is gekomen. Dat is het wonderlijke van de evangelie. En daarom moeten we ook letten op het feit van, hebben wij ook werkelijk vruchten die voor God vol zijn? Paulus zegt het heel mooi in Filippenzen 1 vers 11, u hoeft het niet op te zoeken, ik heb hem hier staan. Filippenzen 1 vers 11, vervuld met vruchten van gerechtigheid, die door Jezus Christus zijn, tot heerlijkheid en lof van God. Ziet u daar? Alles wat ik net verteld heb, komt daarin voor. Vruchten, Filippenzen 1 vers 11, vruchten van gerechtigheid, van het recht des Heren, die door Jezus Christus zijn, buiten hem lukt het niet, tot lof en verheerlijking van God. Filippenzen 1 vers 11, hele mooie tekst. Nou, dat over die vruchten. En als je dan even inzoomt op die wijngaardeniers. Zoals gezegd, staat hierboven in mijn vertaling, de HSV staat de slechte landbouwers. Maar ik heb boven mijn meditatie staan de boze wijngaardeniers, de slechte wijngaardeniers. Want het is natuurlijk niet heel erg fraai wat de Heere Jezus vertelt over die wijngaardeniers. Er worden knechten gestuurd. En wat staat er dan? Ze sloegen ze, doden ze stenigden ze. En dan wordt er een tweede groep gestuurd, meer in aantal. En daar gebeurt dan hetzelfde mee. En in Matteüs 23, vers 31, wordt er ook tegen die mensen gezegd, die fariseeën, de schriftgeleerden en de anderen, aldus getuigt u tegen uzelf dat u kinderen bent van hen die profeten gedood hebben. En in de reden van Stefanus, en dat is ook iets wat die fariseeën en die schriftgeleerden, wat de Joodse raad zo triggerde. Want in de reden van Stefanus zegt hij aan het eind, in Handelingen 7, vers 52, wie van de profeten hebben uw vaderen niet vervolgd? Zelfs hebben zij hen gedood die de komst van de rechtvaardige aankondigden, van wie u nu verraders en moordenaars geworden bent. Nou, ga er maar aan staan, Handelingen 7, vers 52, de reden van Stefanus. Stefanus benoemde datgene wat hij zag, wat hij al voorspeld zag in de geschriften, wat hij hoorde uit het leven van de Heere Jezus, en dat wordt door hem gewoon één op één doorgegeven van, ja, maar jullie zijn verraders en moordenaars. En dat mondt dan uit, we hebben dan twee groepen gehad, ze sloegen, doden en stenigden ze, de eerste groep, de tweede groep deden ze hetzelfde, en dan de Heer van de huis vertelt de Heere Jezus, die zendt dan zijn zoon, want zijn zoon, zijn erfgenaam, ja, daar zullen ze wel een bepaald ontzag voor hebben. Maar nee, want die groep die de Heere Jezus daar afschildert, die is helemaal met zichzelf bezig. Die wil een eigen gerechtigheid tot stand brengen om de wijngaard te vergaderen, om de wijngaard te verkrijgen. Daar zijn ze mee bezig. En daarom zeggen ze ook van, daar komt de zoon aan, laten we hem doden en zijn erfenis zal voor onszelf zijn, zal ons toekomen. Zijn erfenis voor onszelf houden. Dat koninkrijk van God, dat koninkrijk wat gesticht moest worden, dat hadden zij nou mooi voor elkaar met al die regels en al die wetten die werden opgelegd. En als mensen zich daar maar aan hielden, dan was het een stukje hemel op aarde. En ze moesten niets van de Heer Jezus hebben, van de Zoon hebben. En daarom zeiden ze, van daar komt de zoon, dat is de erfgenaam, maar als we hem doden, dan is alles voor ons. Ik wil u een waarschuwing meegeven. En dat is ook voor mezelf. Want wanneer wij met elkaar deze teksten zo citeren, hè, al dus getuigt u tegen uzelf dat u kinderen bent van hen die de profeten gedood hebben, en uit de reden van Stefanus, dan zou u zomaar kunnen zeggen van, hey, het betreft dus het volk Israël. Het volk Israël wat de profeten en allen die tot hen gestuurd zijn, heeft gedood, heeft vermorseld, heeft gestenigd, noem maar op. En dan zou je dus dat hele volk Israël in een kwaad daglicht kunnen stellen. En ik geloof niet dat dat de bedoeling is van de Heer Jezus Christus. Ik geloof namelijk dat hij het systeem aan de orde wil stellen. En het systeem met daaraan gekoppeld de leiders van het systeem, die dat systeem meer verheerlijken dan de God die dat systeem heeft gegeven. En ik denk dat we dat heel duidelijk moeten stellen, want laten we gewoon wel wezen. Als het in Matteüs genoemd wordt, wordt het uitgesproken door een Jood. Als Stefanus het noemt, dan wordt het uitgesproken tegen een Jood. En hij heeft het niet over wij hebben, nee, u heeft hem verraden. En uw systeem waar u onderdeel van bent, heeft hem verraden. En dat moet heel duidelijk zijn, omdat wij geen enkele grond willen geven voor welke vorm van antisemitisme dan ook, wat voort kan komen uit het feit dat mensen zeggen, die Joden hebben het gedaan of de Israëlieten hebben het gedaan. Dat mag absoluut niet gebeuren. Het gaat altijd over het religieuze systeem en de mensen die zichzelf daaraan verbinden. In dit geval de Farizeeën en de Sadduceeën en de Joodse Raad. Een heel belangrijke toevoeging, denk ik. Want je ziet het hier in de tijd van de Bijbel, zie je dat Joodse systeem. Maar je ziet straks in de eindtijd, zie je natuurlijk een heel ander systeem ontstaan. En daar geldt hetzelfde principe voor. Dat als je je daaraan verbindt, val je onder het oordeel van God. De Heere God is natuurlijk in deze geschiedenis, wordt hij wel afgeschilderd, de Heer van het huis, als echt een barmhartig iemand. Hij heeft een groep knechten gestuurd, nog een groep knechten gestuurd. Hij heeft alles gehoord wat ze met die knechten gedaan hebben, zonder dat die knechten enige schuld treffen. En tenslotte stuurt hij zijn zoon. Dus hij heeft genade bewezen, volop. Maar op een gegeven moment geldt het zo in het Koninkrijk van God, dat ook in het Koninkrijk van God, in de prediking van het evangelie, in de prediking van de genade, een einde komt. En mensen die zich in de eindtijd vastklemmen aan een systeem, hier het Joodse religieuze systeem, in de eindtijd is dat een politiek, economisch en godsdienstig systeem van de antichrist, die zullen vallen onder het oordeel van God. Het is wonderlijk dat de knechten hier zelf, Lucas beschrijft het iets anders, maar hier in Matteüs zijn het de knechten zelf die dan op een gegeven moment het antwoord geven wat er met die knechten gedaan moet worden. En dat beschrijft de Heer Jezus in vers 40, leest u maar mee. Wanneer dan de Heer van de wijngaard komen zal, wat zal hij met die landbouwers doen? Dat is een vraag. En zij zeiden tegen hem, hij zal die kwaaddoeners een kwade dood doen sterven en zal de wijngaard aan andere landbouwers verhuren die hem de vruchten op hun tijd zullen geven. En dat oordeel wat zij hier uitspreken over dat Joodse systeem is ook daadwerkelijk gekomen. Dat was ook al eerder gekomen, hè? Want we kennen natuurlijk allemaal de geschiedenissen vanuit het Oude Testament. We weten dat in het jaar 722 voor Christus het tienstammenrijk is weggevoerd naar Assyrië. We weten allemaal wel dat in het jaar 587 voor Christus het tweestammenrijk is weggevoerd naar Babel. En nu zitten wij voor de derde verwoesting van Jeruzalem, voor de derde wegvoering. Want in het jaar 70 na Christus komt het oordeel wat die fariseeën hier over hun systeem en over hun eigen leven, omdat ze verbonden zijn aan het systeem, verwoorden, dat die kwaaddoeners een kwade dood zullen gaan sterven, is in het jaar 70 door de Heere ook daadwerkelijk ten uitvoer gebracht, onder leiding van de Romeinen. Je ziet dus dat het oordeel daadwerkelijk is gekomen. Maar weet u wat ik bijzonder vind in de beschrijving van Matteüs? Is dat de Heere Jezus net een iets ander oordeel geeft. We hebben bij die andere gelijkenis over die twee zonen heel duidelijk gezien dat de Heere Jezus het open laat. Weet u het nog? De Heere Jezus laat het open dat hij niet zegt van ja, maar die tweede zoon, die is en die valt in het oordeel en daarmee zijn de fariseeën allemaal veroordeeld. Nee, de Heere Jezus zegt alleen maar de hoeren en de tollenaars die eerste zoon uitbeelden, die gaan voor. En het is aan u, en dan zie ik hem zo kijken naar die fariseeën en die schriftgeleerden, het is aan u of u volgt of niet. En hier zegt de Heer Jezus, als hij het heeft over dat oordeel, dan zegt hij, hij gaat het uitleggen, deze gelijkenis, en dan zegt hij in vers 43, we hebben het net gelezen, daarom zeg ik u dat het koninkrijk van God van u weggenomen zal worden en aan een volk gegeven dat de vruchten ervan voortbrengt. En dan zegt hij in vers 44, en wie op deze steen valt, zal verpletterd worden, en op wie hij valt, die zal hij vermorzelen. En hier vind ik het weer, en misschien leest u het iets anders dan dat ik het lees, maar ik vind hier weer dat hij niet de persoon zelf veroordeelt, maar echt aangeeft van ja, maar iedereen die aan deze steen zich zal stoten. En hij laat het weer open, want hij legt telkens de verantwoordelijkheid van berouw en bekering bij de persoon zelf. En daarom zegt hij nu niet van oké, jullie hebben afgedaan. Nee, de Heer Jezus zegt, let op wie deze steen valt, die zal verpletterd worden. Op hem rust een oordeel. En de vraag is, valt die steen op die mensen? Daarvoor haalt hij een psalm aan. En dat doet hij in vers 42. Daar zegt hij namelijk: hebt u nooit gelezen in de schriften de steen die de bouwers verworpen hadden, die is tot een hoeksteen geworden. Dit is door de Heere geschied en het is wonderlijk in onze ogen. De hoeksteen. Ik heb een verklaarder gelezen, en dat vond ik ook een hele mooie. Die noemt het de sluitsteen. Kent u de sluitsteen? Ik ken hem niet, ik heb hem gewoon gegoogeld. Maar ik vind het wel een hele mooie, omdat je in het oude Israël echt van die bogen tegenkomt. En de laatste steen die erin gezet werd, was de steen die het hoogst zat en die de twee poten met elkaar verbond. En die sluitsteen zorgde ervoor dat de poten niet instortten, waardoor de boog overeind bleef staan. Dat is de sluitsteen. En ik vond dat zo geweldig mooi. En daarbij verwees hij ook naar die sluitsteen uit Psalm 118. Want dat is een tekstgedeelte wat de Heer Jezus hier aanhaalt. De steen, de sluitsteen die de bouwers verworpen hadden, die is tot een hoeksteen geworden. En ja, dat is voor ons is dat heel erg belangrijk. We weten dat die fariseeën, die sadduceeën, die sluitsteen, die hoeksteen hebben verworpen. Dat is die verwerping. Maar hij is voor ons tot een hoeksteen, een sluitsteen geworden. En een heel belangrijk punt voor ons als gemeente is natuurlijk, beseffen wij dat de Heer Jezus Christus onze hoeksteen is of onze sluitsteen is. Want op het moment dat wij beseffen dat de Heer Jezus onze sluitsteen is, dan zullen wij ook volledig afhankelijk van hem zijn in alles. Dat kan niet anders. Dan beseffen wij dat op het moment dat wij Christus niet verkondigen als de gekruisigde, als de Heer van de gemeente, ja, dat, hoe zeg ik het netjes? Plof, alles valt neer. Het kan niet anders. Het is zo nodig om te beseffen als gemeente, dat is ook echt een les die we hieruit mogen halen uit die tekst die de Heer Jezus hier aanhoudt, uit Psalm 118, dat wij de Heer Jezus hebben als een sluitsteen die ons vasthoudt, door wie wij als gemeente ook blijven staan. Een broeder kwam net voor die tijd even naar me toe, die had een dienst in een bepaalde gemeente meegemaakt, en daar werd een Bijbelverklaring gelezen, en daar werd dan op een gegeven moment, als Filippus en de Moorman elkaar ontmoeten, er werd een stukje van, wat verhindert mij gedoopt te worden? Nou, indien gij gelooft dat Jezus Christus de Zoon van God is, dat stukje werd gemist. Maar daar gaat het juist wel om. Dat is namelijk het belangrijkste, dat is de grond van de gemeente die wij met elkaar mogen vormen nu. Dus daarom, we moeten erop letten. En u mag er mij ook altijd op bevragen. Ik weet nog dat een oude broeder uit Horen, hij is nu bij de Heren. Ik had een keer een preek gehouden over uit het boek Daniël. En ik trof hem na die tijd. Hij zei tegen mij, broeder, zegt hij, het was een hele Bijbelse preek. Ik zeg, nou, dank u wel. Hij zegt, maar ik heb één ding gemist. Ik zeg, nou, hij zegt, het kruis. En toen dacht ik van, ja, dat is wel de kern van. En nu kan het best eens een keer gebeuren dat je een preek hebt over een bepaald Bijbelgedeelte. Maar we moeten echt met elkaar als gemeente dat kruis evangelie, en dat hij niet aan het kruis is blijven hangen, maar door de dood is heen gegaan en weer leeft, dat het evangelie voor ons is. Verworpen, die steen, hè? Verworpen door de bouwers, maar toch een hoeksteen geworden. En dan staat het, want ik heb me een beetje af zitten vragen, dat de Heer Jezus op een gegeven moment komt en dan zegt hij in die gelijkenis, van de Heer van het huis zal komen, hij zal de kwade arbeiders in het oordeel laten vallen en hij zal... De wijn gaat aan anderen geven, het koninkrijk van God, de heilsboodschap aan anderen geven, en zij zullen de vrucht gaan brengen. En toen dacht ik van ja, maar wanneer heeft de Heer dat dan gedaan? Nou, maar het mooie is dat als je Psalm 118 dus leest, dan staat er aan het eind, in vers 42, van Matthäus 21, waar Psalm 118 wordt aangehaald, dan staat er die prachtige woorden, dit is door de Heere geschiet. Dit is door de Heere geschiet. Dus alles betreffende die steen en alles betreffende het oordeel wat over Israël gekomen is, dat is door de Heere geschiet. Dat is door de hand van de Heere bewerkt. En dan staat er, het is wonderlijk in onze ogen. Het is wonderlijk in onze ogen. Psalm 118 wordt ook door Paulus aangehaald in Romeinen. In Romeinen 9. Wilt u met mij dat eens opzoeken? In Romeinen 9. Romeinen 9. In Romeinen 9 vers 30. Dat gaat over Israël, in Romeinen 9 vers 30, daar staat het volgende. Wat zullen wij dan zeggen? Dit, dat de heidenen die geen gerechtigheid hebben nagejaagd, gerechtigheid verkregen hebben. Gerechtigheid echter die uit het geloof is. Ziet u, hij is een hoeksteen geworden. Maar Israël, dat de wet van de gerechtigheid najaagde, is aan de wet van de gerechtigheid niet toegekomen. Waarom niet? Omdat zij die niet uit geloof zochten, maar als uit werken van de wet. Want ze hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots. Ziet u? Verworpen door de bouwers. Zoals geschreven staat, zie ik leg in Sion een steen des aanstoots en een struikelblok. En ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Wat het dan zo mooi maakt, is dat de gerechtigheid die de heidenen helemaal niet van de oorsprong hebben nagejaagd, ze wel hebben gekregen op grond van geloof, van berouw en inkeer. En Israël, wat een gerechtigheid najaagde, heeft het niet gekregen, is daar niet aan toegekomen vanwege het feit dat ze die zochten uit de werken van de wet. En dat is heel bepalend. De Heere Jezus wil heel duidelijk aangeven dat hij de sluitsteen is en dat je op grond van geloof het koninkrijk van God kunt binnengaan. Op grond van geloof. Nou, en dan lees je tot slot, daar ga ik niet verder over uitleggen, maar ik wil het alleen noemen, vers 46. En zij probeerden hem te grijpen, maar ze waren bevreesd voor de menigte, omdat die hem voor een profeet hield. Want die fariseeërs en die overpriesters, die begrepen wel dat hij over hen sprak. En wat, ik moest hierbij denken aan één andere persoon in de Bijbel, die ook door de Heer zo duidelijk wordt terechtgewezen. David. U bent die man. En het verschil tussen een David die door Nathan bij monden, door de mond van Nathan, door de Heere God wordt aangesproken, David, u bent die man. Het verschil tussen David en de fariseeën en de overpriesters. Dat is een wereld van verschil. Dat is het verschil van licht en duisternis. En daarom moeten wij en mogen wij echt onszelf spiegelen. Steeds weer opnieuw, als het woord van God tot ons komt, luisteren wij hierin als een David, dat wij dieper groeien in hem, of luisteren wij als fariseeën en overpriesters en proberen we dieper te groeien in onszelf. Dat was de studie.